We zullen zingen uit Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. 85, het derde vers. Met elkaar het woord Gods uit het boek Richteren, Richteren 6. Ik lees eerst nog even de versen 11 tot en met 14, waar we vorige keer in de Bijbelkring bij stil stonden, en aansluitend daarop de versen 15 tot en met 24, het gedeelte wat we vanavond willen bespreken. Toen kwam een engel des Heren en zette zich onder de eik die te Ofra is, welke aan Joas de Abiezeriet toekwam. En zijn zoon Gideon dorst de tarwe bij de pers om die te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. Toen verscheen hem de engel des Heren en zeide tot hem: De Heere is met u, gij strijdbare held. Maar Gideon zeide tot hem: Och, mijn heer, zo de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen, die onze vaders ons verteld hebben, zeggende: Heeft ons de Heere niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft ons de Heere verlaten, en heeft ons in der Midianieten hand gegeven. Toen keerde zich de Heere tot hem en zeide: Ga heen in deze uw kracht, en gij zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En hij zeide tot hem, och mijn heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Zie, mijn duizend is het armste in Manasse en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. En de heere zeide tot hem, omdat ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan als een enig man. En hij zeide tot hem, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Wijk toch niet van hier, totdat ik kom, tot u kom en mijn geschenk uitbrengen en u voorzetten. En hij zeide, ik zal blijven totdat gij wederkomt. En Gideon ging in en bereidde een geitenbokje en ongezuurde koeken van een eva meel. Het vlees legde hij in een korf en het sop deed hij in een pot. En hij bracht het tot hem uit, tot onder de eik, en zette het nader. Doch de engel God zeide tot hem, neem het vlees en de ongezuurde koeken en leg ze op die rotsteen en giet het sop uit. En hij deed al zo. En de engel des Heeren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. Toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heeren bekwam uit zijn ogen. Toen zag Gideon dat het een engel des Heeren was. En Gideon zeide, ach Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel des Heeren gezien heb van aangezicht tot aangezicht. Doch de Heere zeide tot hem, vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon aldaar de Heere een altaar en noemde het, de Heere is vrede. Het is nog tot op deze dag in Ofra der Abiezriten. Laten wij samen eerst om de zegen van de Heere bidden. Heere, het is opnieuw een gave uit uw hand dat wij elkaar hier mogen ontmoeten en dat we hier rondom uw woord bijeen mogen zijn. Want dat is toch het doel van ons samen zijn. We komen niet om elkaar alleen maar te ontmoeten en over diverse dingen met elkaar te spreken. Daar hebben we genoeg gelegenheid voor. Maar vanavond mogen we elkaar rondom uw woord ontmoeten. En al is het dan wel geen officiële kerkdienst, toch staat vanavond ook uw woord weer in het middelpunt. En we mogen dat lezen en overdenken en bespreken. En heren, waar dat woord is, daar wilt gij toch ook uw werk doen. Mogen we u daar ootmoedig en eerbiedig om vragen, dat gij door uw woord, ook vanavond, ook door dat gedeelte van uw woord wat vanavond voor ons ligt, in ons leven wilt werken. En dat gij voor het eerst of opnieuw in ons hart wilt werken. En dat wij iets ervaren mogen van de kracht van uw woord en van de zegen die dat brengt in het leven van zondaren. Toen gij kwam met uw woord in het leven van Gideon, toen ging er ook wat gebeuren in zijn leven. En als gij komt in het leven van welke zondaar ook, met het krachtige, het levende, het eeuwige woord, Heere, dan zal er toch wat gaan gebeuren. Ook vandaag nog mogen we dat ondervinden. En wilt u ons dan gedenken? Wilt u ons zegenen als we hier vanavond bij elkaar zijn? En het zondige en alles wat verkeerd is van ons weren, houd het ver van ons af, Heere, bij ons vandaan. En laat de vorst der duisternis niet toe dat hij ons enig hinder doet. Hoor ons dan om Jezus' wil. Amen. Ja, de geschiedenis van Gideon begint ons, zoals we gezien hebben, te vertellen over de situatie zoals die bestond in Israël in die tijd, toen ze verdrukt werden door de Midianieten en toen ze het onder de overheersing van de Midianieten bepaald niet gemakkelijk hadden. Het was een tijd waarin het volk erg verarmd was, en dat blijkt ook wel uit het feit dat we Gideon, als we hem voor het eerst ontmoeten, aantreffen in de wijnpers, en dat hij daar het ongebruikelijke, of op die ongebruikelijke plaats, het werk doet wat anders op de dorsvloer geschiet, namelijk koren dorsen. Hij doet dat omdat hij proberen wil om dat kleine beetje koren dat het land nog heeft opgebracht veilig te stellen, het aan de plundering van de Midianieten te onttrekken, zodat hij ook in het komende seizoen nog wat te eten zal hebben. Er zijn er maar al te veel in Israël die in grote armoede en misschien ook wel in hongersnood moeten doorbrengen, ten gevolge van de plundertochten van die nomaden uit het oosten, de Midianieten en de Amalekieten. Wel nu, bij die gelegenheid dat Gideon daar bezig is om tarwe te dorsen in de wijnpers, ontmoet hij een engel des Heren. Het is hem bij het begin nog niet duidelijk dat het een engel des Heren is. Hij houdt hem voor een man, voor een vreemdeling die hem daar bezoekt, die een gesprek met hem begint, maar naarmate het gesprek verder gaat, wordt het Gideon toch ook hoe langer hoe duidelijker dat het in ieder geval een heel bijzonder man moet zijn. En aan het eind is het hem zonder enige twijfel helemaal duidelijk dat deze man een engel, de engel des Heren is, dat hij God zelf is. Wel nu, Gideon is door deze engel, in dat gedeelte wat we de vorige keer besproken hebben, geroepen om het volk verlossing te gaan brengen. Ga heen in deze uw kracht, en gij zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? Zo eindigde het gedeelte van vorige keer. En als Gideon die woorden gehoord heeft, dan klinken ze hem onbegrijpelijk en onvoorstelbaar in de oren. Hoe is dat mogelijk? Hij had al zijn bedenkingen geuit tegenover de engel in vers 13, toen die engel gezegd had: de Heere is met u. Toen had Gideon geantwoord: hoe kan dat nu? Want de situatie lijkt er helemaal niet op. En waar zijn dan de wonderen waar onze vaderen ons van verteld hebben? Toen, in hun dagen, toen was de Heere met hen. En dat bleek ook wel, dat bewees hij ook wel. Dat was duidelijk uit al de wonderen die hij verrichtte. Maar nu heeft de Heere ons verlaten. Dat kunt u toch zien, dat kan iedereen zien. We zijn in de hand van de Midianieten overgegeven. Waar blijkt dan Gods aanwezigheid? Waar blijkt dat uit? En nu die engel Gideon in de tweede situatie aangesproken heeft als degene die uit de hand van de Midianieten moet gaan verlossen, nu heeft Gideon weer zijn vragen: hoe is dat nou mogelijk? Moet ik dat doen? Maar ik ben allerminst geschikt. Zie, mijn duizend is het armste in Manasse. De stam van Manasse was nou niet de belangrijkste stam in Israël. En bovendien is het geslacht waar Gideon toe behoort ook nog het armste in het hele, de hele stam van Manasse. Het armste. Misschien bedoelt hij wel, wij zijn het meest verarmd door de plundertochten van de Midianieten nu al 7 jaar lang. Ze hebben in ons gebied waar ons geslacht, waar ons duizend woont, het meest huis gehouden en daardoor zijn wij er het slechtste aan toe. En dan bovendien ben ik de jongste in het huis van mijn vader. De oudere broers van Gideon waren omgebracht door de Midianieten. Hij was nog overgebleven, maar hij was de jongste, hij was niet in tel. Meer dan eens gebeurde het dat de jongste eigenlijk niet eens meegerekend werd, of maar amper meegerekend werd. Denk maar aan David, die bij de schapen gebleven is. Zijn vader had hem daar rustig gelaten, want het ging niet om David, om dat jonge ventje. En zo is Gideon ook de jongste in zijn vaders huis. Waarmee zal ik nou Israël verlossen? Ik heb geen ontzag, niemand heeft respect voor mij. Ik heb geen invloed in mijn eigen vader, in mijn eigen familie niet en in mijn eigen stam niet. En die stam die heeft geen invloed in Israël. Hoe zou ik nu Israël kunnen verlossen? Hij, Gideon, heeft absoluut geen enkele verwachting dat hij dat zal kunnen doen. En uit het vervolg blijkt wel dat Gideon gelijk heeft. Hij zelf stond inderdaad niet zo hoog aangeschreven. In het dorpje Ofra, waar hij woonde, werd er nogal op hem neergezien. En dat zal wel samenhangen met het feit dat hij misschien wel als enige of als een van de weinigen in Ofra niet heeft meegedaan met de algemene tendens van de Baalsdienst. Gideon had zijn knie voor Baal niet gebogen. Hij was getrouw gebleven aan de Heere, de God van Israël. Maar daardoor had hij zich toch wel in een uitzonderingspositie geplaatst. En daardoor was hij toch beslist niet populair geworden. Dus als hij de opdracht krijgt om Israël te gaan verlossen, dan ziet hij daar geen gat in. Absoluut niet. Daar is hij helemaal ongeschikt voor. En de argumenten die Gideon gebruikt zijn steekhoudende argumenten. Er is niks tegenin te brengen. Dat zijn feiten. En toch komt de roeping tot hem. Maar als hij op die feiten wijst, ik heb geen invloed, ik ben niet in tel, ik ben de kleinste in mijn vaders huis enzovoort, dan mag hij allemaal waarheden opnoemen. Maar in feite bedoelt hij te zeggen, Heere, zou u niet naar een ander omkijken? Zou u niet een ander roepen? Heere, zend toch een ander. En dat hebben er meer gezegd. Als de Heere tot hen kwam en hen een last oplegde die eigenlijk onmogelijk was. Dat is de eerste neiging die iemand heeft. Als de Heere hem een opdracht geeft en als de Heere hem uitzendt, Heere, zend toch een ander. Ik ben niet geschikt. Jeremia was niet geschikt. Mozes was niet geschikt en ze hebben allemaal hun bezwaren. Gideon hier ook. En begrijpelijk. Want het was nogal wat Gideon moest gaan doen. Je kan niet zeggen, die man die gaat nou van overwinning tot overwinning steeds voort. Dat moet allemaal nog blijken. Voorlopig zijn die Midianieten nog talrijk en ontzaggelijk sterk. En voorlopig is de Baalsdienst nog diep en diep geworteld in Israël. En zelfs in zijn eigen vaderlijk huis wordt de Baal gediend. Zelfs zijn eigen vader. De oudste van Ofra, Joas, is een Baalsdienaar. Gideon moet nogal tegen wat ingaan, als hij aan deze opdracht moet gehoor gaan geven. Nou, nogmaals, begrijpelijk is het genoeg als Gideon zegt, Heere, stuurt u een ander. Ik zou graag mee willen doen in het leger dat geroepen wordt om Israël te bevrijden, maar om daar de leiding bij te hebben, om daar de aanvoerder van te zijn, daar ziet Gideon geen licht in. Mooie trek van Gideon, dat hij zo klein denkt van zichzelf. Dat hij absoluut geen pretenties heeft. Dat hij niet met zijn borst vooruit loopt. Dat hij niet van zichzelf uitgaat, oh, daar had ik eigenlijk al op gerekend. Als er nog eens een verlosser zou nodig zijn, dan zou de Heere mij wel uitkiezen. Nee, hij is een ootmoedig man. Die zichzelf wegcijfert. Die zichzelf ongeschikt acht. Dat is een bewijs van genade in zijn leven. Als een mens klein leert denken van zichzelf. Dat is mooi. Maar het is minder mooi dat deze betuiging van ootmoed toch vermengd is met een stuk ongelovigheid. Dat zat er de vorige keer ook al in dat eerdere gedeelte. Toen hij zei, dat is niet waar. De Heer is niet met ons. Hoe kan dat nu zijn? Alles wijst erop dat niet zo is. En dan weerspreekt Gideon Gods woord door te wijzen op de feitelijkheid. Maar geloof rekent met meer aspecten dan alleen die aspecten waar je oog op vallen kan. Geloof houdt ook rekening met de dingen die onzichtbaar zijn. Geloof, zegt wij, merken niet aan de dingen die tijdelijk zijn, maar de dingen die eeuwig zijn. En dat moet Gideon nu ook nog leren, alhoewel hij een gelovig man is en alhoewel hij een godvrezend mens is. Ach, in het leven van gelovigen en van godvrezenden is het geloof niet altijd wat het wezen moet. En is de geloofsoefening niet altijd wat het wezen moet. Nou, de Heere laat dat ook weten, dat Gideon maar op moet houden met het maken van bezwaren. Want die engel herhaalt eenvoudig het bevel en de belofte die hij al eerder gegeven heeft. En dan komt in de woorden die hij nu spreekt nog weer een stukje duidelijker uit dat het de Heere zelf is. En de Heere zeide tot hem, omdat ik met u zal zijn. Zo zult gij de Midianieten slaan als een enig man. Omdat ik met u zal zijn. En als hij met Gideon zal zijn, dan kan Gideon die vijanden, al zijn ze talrijk als het zand aan de oever der zee, al zijn ze talrijk in menigte zoals de sprinkhanen, en die vergelijking wordt in het begin van dit hoofdstuk gebruikt, dan zal Gideon ze nog aankunnen en dan zal hij ze kunnen slaan, al was het maar één man. En nu valt het op dat bij de herhaling van die belofte, omdat ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan als een enig man, dat bij de herhaling van die belofte er geen enkel woord van terechtwijzing bij komt. Wat betekent dat? Dat betekent dat de ongelovigheid van Gideon door de Heere hem niet al te zwaar wordt aangerekend. En als Gideon dan ook twijfelt, dat doet hij, dan twijfelt hij niet aan de bekwaamheid Gods. Maar dan twijfelt hij alleen aan de bekwaamheid van zichzelf. Dan wantrouwt hij niet het woord van God, dan wantrouwt hij niet de toezegging van de Heere, maar dan wantrouwt hij zichzelf, dan keurt hij zichzelf af. Er is verschil of je aan Gods woord twijfelt of aan jezelf. En omdat Gideon aan zichzelf twijfelt, daarom valt die engel hem daar ook niet zwaar over. Maar wel moeten die bezwaren weggenomen worden. Want Gideon mag nu ook niet meer aan zichzelf gaan twijfelen. Waarom niet? Omdat hij zo sterk is? Nee, maar omdat de Heere hem roept. En als de Heere iemand roept, echt roept, dan maakt hij hem ook bekwaam. En daarom mag Gideon ook niet meer aan zichzelf. Ik wil zeggen, aan Gods bekwaammakende genade in zijn leven langer twijfelen. Want de Heere geeft garantie dat hij zelf meegaat. Want hij is de Emmanuel. Ik ben met u. En zo klinkt daar hier in die woorden van de engel het evangelie van de Heere Jezus. Hij is toch die engel. Hij is toch ook de ik ben met u. En dan is Gideon ingewonnen. Alleen nog één ding. Hij vraagt om een teken. Indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, en dat gelooft hij. Hij gelooft het nu vast dat de Heere hem roept. Dan wil hij er nu toch nog een bevestiging bij hebben. Zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Zijn bezwaren vallen weg. Is Manasse nu ineens niet meer zo'n onbetekenende stam? Is Gideon nu ineens niet meer de jongste in het huis van zijn vader? Dat zijn allemaal dingen die hij niet meer noemt en die ook niet meer belangrijk zijn. Want er is één ding tegenover komen te staan. Laten al die bezwaren liggen in de ene schaal van de weegschaal. In de andere schaal is dat ene woord gelegd en daardoor sloeg dat door. Ik ben met u. En daar heeft Gideon genoeg aan voor vandaag. En voor morgen, ja, dan heeft dat woord genoeg kracht, ook morgen en overmorgen. En als hij moet gaan reformeren in Israël, in het huis van zijn vader te beginnen. En als hij de Midianieten onder ogen moet komen, dan is dat ene woord nog genoeg. Ja, maar Gideon kent zichzelf. En hij weet één ding, ik ben ook. Hij heeft het nu eigenlijk uit zijn eigen woorden ook weer moeten distilleren. Ik ben ook tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed. Die lessen heeft hij in zijn leven smartelijk, pijnlijk moeten leren. Bovendien, hij moet met die opdracht, waar niemand nog van weet, straks ook naar zijn vader en naar de mensen in Ofra en naar de stam van Manasse. Hij moet toch mensen achter zich krijgen, hij moet toch een leger op de been brengen, hij moet zich toch kunnen legitimeren, hij moet ze toch kunnen overtuigen. De Heere heeft tot mij gesproken, prestige heeft hij niet, aanzien heeft hij niet. Hoe kan hij nu bewijzen dat God hem gezonden heeft? Als ze dat vragen, welk teken doet gij? Welk bewijs heb je, Gideon? Je kunt wel zeggen, maar er kunnen er zoveel komen die een verhaal vertellen en die een droom gedroomd hebben en die zichzelf wat verbeelden. Welk bewijs heb je, Gideon? En daarom vraagt hij, Heere, mag ik een teken van u hebben? Voor zichzelf, tot bevestiging van zijn eigen geloof, dat morgen wel helemaal onderuit kan liggen en helemaal wankelen kan. En voor het volk, welks verlosser hij moet zijn, wil hij een legitimatiebewijs hebben. Hij weet dat God hem roept. Maar dat wil hij nog eens extra onderstreept hebben. En heel beleefd en ootmoedig vraagt hij het aan die engel of die engel voor hem een teken wil doen. En dan doet hij er het verzoek bij. Wilt u alstublieft hier blijven? Want dan wil ik u toch een geschenk geven. Ja, dat heeft Gideon wel nodig, een teken tot bevestiging van het geloof. Want ik zei het al, vandaag kan hij het wel geloven. En vandaag heeft hij er genoeg aan. En morgen moet hij er ook genoeg aan hebben. En morgen zal het geloof, als het geloof, er inderdaad echt wel genoeg aan hebben. Maar wie garandeert Gideon dat vanuit de ongelovigheid van zijn bestaan, waar hij elke dag nog last van heeft, misschien niet zoveel twijfel op zal reizen, waardoor zijn geloof morgen verslonden ligt. En dan heeft hij toch maar graag iets tastbaars. En er komt nog zoveel op zijn weg en er kunnen nog zoveel beproevingen komen. En voordat die hele meute van de Midianieten verslagen zijn en voordat Israël bevrijd is en voordat de Baalsdienst uitgeroeid is en voordat God weer in de dienst des Heren weer in eer hersteld is, dan zal Gideon nog heel wat keren iets moeten hebben om op terug te kunnen vallen. Is dat ongeloof van Gideon? Ach, Gideon is natuurlijk nooit vrij geweest van ongeloof. Dat heeft hij zelf ook wel geweten. En ook van hem geldt dat zijn beste werken, ook zijn geloofswerken, allemaal onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. En de zonde van ongelovigheid speelt hem keer op keer parten. Maar doe het daar nou niet mee af. Let u maar op het volbrengen van de taak. Let u maar op de moeilijkheden die hem nog te wachten staan. Let er maar op wat dat allemaal nog in zal houden, die strijd met Midian. En de moeite die hij met zijn eigen volksgenoten misschien zal hebben. Nou, de geschiedenis straks verderop, die bewijst het wel. Heeft hij dan geen teken nodig? In ieder geval, hij vraagt niet om een teken zoals in de dagen van de Heere Jezus de Joden dat deden. Welk teken doet gij? Terwijl ze er toch al zoveel gezien hadden. Zij kregen geen teken. Gideon, ik geloof het niet. Gideon gelooft niet vraagt niet een teken uit ongelovigheid. Maar hij vraagt om een teken tot bevestiging van zijn geloof. En ook vanuit het motief dat hij via dit argument straks anderen zal kunnen overtuigen. Intussen wil de vreemdeling nog wel enige tijd blijven. Aan het verzoek van Gideon wordt voldaan. En Gideon mag een maaltijd klaarmaken. En die gast gaat ermee akkoord. En als Gideon die maaltijd klaarmaakt, dat geschenk, dan doet hij dat uitermate overvloedig. En daar spreekt al zijn respect voor deze gast uit, die hij toch nog niet helemaal herkend heeft. Maar wel vermoedt hij iets. En dat hij iets vermoedt, dat blijkt uit datgene wat hij klaarmaakt. Een geitenbokje en ongezuurde broden van een efameel. Nou, een efa is genoeg voor een gezin van 10 personen. Elke Israëliet kreeg in de woestijn een homer manna per dag. En een homer is het tiende deel van een efa. Gideon maakt voor die vreemdeling een efameel klaar. En daar bakt hij broden van. Alsof die man dat in zijn eentje op kan. Waarom? Waarom zet hij hem zoveel voor? Omdat hij respect voor hem heeft. Zoals een ander voorbeeld, Benjamin 5 keer zoveel kreeg als zijn broers. Niet omdat Benjamin zoveel at en zoveel aankon, maar omdat Jozef daarmee Benjamin op een bepaalde manier wilde eren. En dat krijgt natuurlijk hier wel dubbel accent als we erop letten dat dit allemaal gebeurt in een tijd van schaarste. Waar Gideon het vandaan gehaald heeft. Daar had hij zelf alleen 10 dagen van kunnen leven. En hij geeft het zo in één keer weg aan deze vreemdeling. Omdat hij toch vermoedt in zijn binnenste aanvoelt, het is meer dan een mens. Hij maakt het gereed en hij brengt het naar die gast. En die zegt tegen Gideon dat hij het maar op de rotssteen moet zetten. Daar voldoet Gideon aan en dan krijgt hij tegelijk het gevraagde teken. Op een andere manier als dat hij zich had voorgesteld, dat wel. Want die vreemdeling raakt met het uiteinde van zijn staf dat vlees aan en dat brood. En ineens vliegt er een vlam uit de rots omhoog en dat verteert het brood, het vlees. En in één keer is die engel ook in de vlam verdwenen. En nou is het voor Gideon duidelijk. 2 dingen zijn er in één keer duidelijk. Hij had gevraagd dat u het bent. Geef me daar bewijs van dat u het bent, heren, die tot mij spreekt. Dat ik me niet vergis dat deze vreemdeling met zijn gewone oosterse kleed aan, die toch zulke wonderlijke dingen zegt en die goddelijke dingen zegt, ik ben met u, maak het duidelijk, geef me bewijs dat dat maar niet het woord van een mens is, maar dat dat uw woord is. Nu, dat is hem duidelijk, in één keer, het teken heeft hij gekregen. En dat die vreemdeling dit teken gekozen heeft, dat is voor Gideon een bewijs dat het waar is dat hij de Midianieten zal slaan als een enig man. Want als God die uit de rots vuur tevoorschijn kan halen, alleen door die rots met een stok aan te raken, als die God met Gideon is, dan zal geen Midianiet voor hem kunnen bestaan. Nou weet Gideon wie het is die tot hem gesproken heeft. En nou weet Gideon ook dat die opdracht niet onuitvoerbaar is. En dat de belofte waar zal zijn. En dan in één keer slaat de schrik om zijn hart. Want dan realiseert hij zich, ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En niemand kan God zien en in leven blijven. Heeft God dat zo niet tegen Mozes gezegd? Exodus 33. Moet hij dan nu sterven? Hij komt in aanraking met de hemel, met de heerlijkheid, met de majesteit, met het geweldige van de hemel en van God. Er is een engel, de engel. U raakt met zijn staf de rots aan, vuur schiet eruit. Moet hij nu sterven? En in één keer realiseert Gideon niet alleen wie God is, waar hij nu weer eens een bewijs van gezien heeft, maar hij ziet zichzelf ook. Hij had gezegd, ik ben de jongste in het huisgezin van mijn vader. Ja, dat is het ergste nog niet, Gideon. Er is nog wat anders van je te zeggen ook. En dat realiseert hij zich ook in één keer. Zijn zondigheid, zijn onwaardigheid, zijn verdorvenheid. Ach, heren, heren, zegt hij. En verder vraagt hij niks. Ach, heren, heren, terwijl ik een engel gezien heb van aangezicht tot aangezicht. Het is zomaar een uitroep. Heren, wat moet er nou van me terechtkomen? Heren, zal ik nu nog moeten sterven ook? Maar dan stelt de Heren hem gerust. Gij zult niet sterven. De Heren had het gezien. Die vrees lag in zijn hart. Moet ik nou sterven? Nee, zegt de Heren, nee, vrees niet. Want ik ben gekomen om u niet om te laten komen. Ik heb deze engel gezonden, ik ben in die engel gekomen, niet omdat ik uw dood en verderf zoek, maar om u vrede te geven. Ik ben gekomen in mijn genade, zegt God. Ik heb toch gesproken over verlossing? Ik heb toch een woord van vrede gesproken? Dus Gideon, vrees niet. En dat de Heere van vrede spreekt, dat heeft tot gevolg dat er ook vrede komt. Als zijn vader gekomen was en tegen Gideon gezegd had, als hij gezegd had, vader, ik heb een engel gezien, dan moet ik sterven. Zijn vader gezegd had, nee jongen, dat zal zo niet wezen, want de Heer is een God van vrede. Dan had het allemaal nog maar moeten blijken. Als een profeet, wie dan ook, de meest Godvrezende, de meest van en door Gods geest geleide profeet tot Gideon gezegd had, nee, je zult niet sterven, want de Heer is een God van vrede en zijn woord spreekt van vrede. Dan had het allemaal nog maar moeten blijken. Maar nu God het zegt, nu is in één keer die vrees uit de ziel van Gideon weg ook. Want zoals de Heer Jezus dat deed toen hij te midden van de storm op zee tot de golven zei, zwijg, wees stil, en er kwam grote stilte. Zo deed de Heer het in Gideons ziel ook, zwijg. De golven van vrees en de storm van onrust en angst, ze worden stil op het machtswoord van de Heer, vrees niet. En er is geen vrees meer. En vanuit de vrede des harten die Gideon op dat ogenblik genieten en ervaren mag, bouwt hij op de plaats waar zijn geschenk veranderd is in een offer, dat naar de hemel opgestegen is in de vlam van uit de rots, bouwt hij op die plaats waar het offer al gebracht is alsnog een altaar. En hij noemt dat Yahweh Shalom. De Heere is vrede. De Heere, de verbondsgod, de ik zal zijn die ik zijn zal, is de God van de vrede. Dan heeft dat woord zo'n beslag op hem gelegd. Dat ene woordje vrede, dat heeft zo'n ingang gevonden in zijn ziel. Daar leeft hij in, die overgang in één keer, zoals toen met de storm op zee, later ook in één keer in de ziel van Gideon. De wateren werden vlak en de wind was gaan liggen en er werd grote vrede, grote stilte. Gideon kan aan geen andere naam denken als hij dat altaar een naam geeft. Gideon kan alleen maar zeggen, belijde Heere, u bent de God van de vrede. En dat geeft een perspectief ook. Maar nou hoor je niet meer dat hij zegt van, maar ik ben de kleinste in het huis van mijn vader en mijn geslacht is het armste in de stam van Manasse en de stam van Manasse telt niet mee onder de stammen van Israël. De Heere is vrede. Wonderlijk, hij moet oorlog gaan voeren. Hij moet gaan verlossen, hij moet de vijanden gaan verslaan. Hij heeft de uitkomst ook al gezien. Hij heeft de overwinning al gezien. God zal zijn volk zegenen met vrede en troost. En hij mag het nu al in zijn ziel ondervinden. Wel, dat is de geschiedenis zoals we die in dit gedeelte vinden. Een aantal dingen nog, even wat meer toepasselijk, wat meer praktisch. God is niet afhankelijk van onze middelen. Dat is het eerste, God is niet afhankelijk van onze middelen. Gideon dacht dat wel, een ogenblik. Hij heeft gerekend bij zichzelf vandaan. Ben ik sterk genoeg? Heb ik invloed genoeg? Nee, alle vragen die hij in die richting stelde, kon hij snel met nee beantwoorden. En het resultaat van de som was negatief. Ik ben niet geschikt. Het kan niet. Als het moet gebeuren, dan moet een ander het maar doen. Heren, ik niet. Eén factor was die vergeten. En die ene factor, die verandert alles. Het is niet beslissend en bepalend wat Gideon voor iemand is. Het is niet beslissend en bepalend of Gideon veldheerstalenten heeft. Of Gideon invloed heeft, of Gideon gezag heeft, of Gideon sterk is, dat is allemaal niet bepalend. Beslissend, bepalend is die ene factor, is God met hem of is God niet met hem? Daar rekent de Heere alleen maar mee. En dat is een les die Gideon zijn hele ambtelijke tijd, zijn ambtelijke loopbaan door moet leren. Dat gaat de Heer hem geregeld weer voorhouden. Gideon, reken nou niet bij jezelf vandaan. Straks heeft hij een leger van, hoeveel waren het er? Ik weet niet eens. Maar zoveel duizend mannen waren toch op de been gekomen. En de Heer zegt, stuur ze gauw een hoop naar huis. Want je rekent bij jezelf vandaan. En dan zijn er nog 10.000 over, Gideon. Er zijn er nog 9.700 te veel. Ja, maar dan blijft er helemaal niks over. Ik ben met u. Die factor, dat ene. Laat dat nu op de voorgrond staan. En zo zien we in deze geschiedenis van Gideon op een wonderlijke manier een waarheid die de ganse schrift verkondigt, duidelijk naar voren komen. God kiest zelf zijn instrumenten en hij maakt ze zelf ook geschikt. En dan is het goed als ze zichzelf afkeuren. Dat is noodzakelijk ook, dat leert de Heere ze zelf ook nog. Want de ootmoed is ook vrucht van het werk van de Heilige Geest. En klein en gering van jezelf denken, dat leer je ook op de school van Gods genade. Maar wel maakt de Heere juist zulke ongeschikte mensen die zichzelf moeten gaan afkeuren, zijn instrumenten waardoor hij zijn werk gaat doen. Als ze zichzelf dan ook maar nooit bekwaam gaan achten. Als ze het dan ook maar nooit van zichzelf gaan verwachten. Nou en wat nou in het ambtelijke hier dan speciaal wat het richterlijke, wat het verlossingswerk betreft geldt. Dat geldt ook in het geestelijke. Er is er geen één die in zichzelf geschikt is om God te dienen en om in de dienst des Heren te staan. Er is er geen één die in zichzelf enige bekwaamheid of geschiktheid heeft om de Heren te kunnen behagen. Allemaal zijn ze onnut geworden. En dan past het ons om met Gideon enigszins gewijzigd dat ook voor het aangezicht van de Heren te erkennen. Heren, ik ben niet geschikt. Ik ben onnut geworden. Maar om dan zo het wonder te beleven dat de stijl van Gods verkiezing is niet vele edelen, niet vele rijken, niet vele machtigen, niet vele aanzienlijke. Uiteindelijk bestaat dat leger dat de Heere op de benen roept. Uiteindelijk bestaat dat volk dat de Heere zich vergadert, bestaat die gemeente die de Heere bezig is bijeen te brengen in deze wereld uit aller afschrapsel. En meer niet. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Heus, we zijn niet zoveel. Alle eigen dunk en alle eigen wijsheid en alle waanwijsheid ten spijt. En laten we dat nou maar erkennen, dat we niets zijn, tezamen zijn ze onnut geworden. Ja, maar, ja, als we daarover nadenken, als Gideon over zijn mogelijkheden nadenkt, dan doet hij niet iets wat verkeerd is. Want laten we dat maar doen, laten we maar op onszelf zien en dan iedere keer maar weer opnieuw moeten beleiden, moeten erkennen, Heere, wat hebt u nou aan ons? En wat zijn we nu? En laat Gods kind dat nu ook maar inderdaad in verootmoediging voor het aangezicht van de Heere beleiden. En dan komt er nooit wat van terecht, tenminste, als het van ons moet komen. Maar Gideon mag niet alleen op die eigen mogelijkheden, die onmogelijkheden zijn, letten. Hij moet de vraag stellen, is de Heere met me? is de Heere met me. En die nabijheid, die zegt de Heere hem toe. En die nabijheid, die zegt de Heere al zijn volk toe. Het hangt af van het geloof in de belofte. En dat is het geheim. Daardoor komt er toch nog wat van terecht. Daardoor mislukt het werk Gods niet. Ook al bestaat dat volk Gods uit niet vele achten, maar uit het verachten der wereld en het onedele en hetgeen niets is. Dat er nog wat van terecht komt, dat is vanwege Emmanuel. Ik ben met u. Zo werkt God nu eenmaal, opdat geen vlees zou roemen voor hem, maar opdat hij alle eer zou ontvangen. Een tweede, en dat is een praktische les ten aanzien van het geestelijke leven, dat is, u begrijpt het al wel, ik heb er natuurlijk zo pas ook even bij stilgestaan, het geloof zoekt bevestiging van het geloof bij de Heere vandaan. Gideon gelooft. Hij moet wel, dat woord is te overtuigend, dat woord dat komt met te veel gezag, dat werkt in zijn hart, geloof. Hij gelooft, maar geen mens heeft een volmaakt geloof. Gideon heeft al geloofd voordat die engel bij hem kwam. Hij heeft geloofd in wat zijn vaders hem verteld hebben, van de wonderen Gods in vroeger tijd. Hij heeft geloofd, vast geloofd in de uitreddingen die de Heere gegeven heeft. Hij heeft op grond van wat hij gehoord heeft gehoopt en gebeden, Heere, doe het nog, doe het nu, doe het ook in de tijd nu de Midianieten elk jaar terugkomen. Waar is uw arm, waar is uw kracht? En in dat geloof heeft hij geworsteld en in dat geloof kon hij stand houden, ook toen heel Ofra naar het Baals altaar ging en Gideon misschien als enige van het hele dorp, misschien als enige in het hele gezin, niet meeging. En nu gelooft hij weer. En toch vraagt hij om een teken. Waarom? Wel, we zagen het vanwege die ontzaglijke taak die hem wacht. Hij moet zich ook naar Israël toe kunnen legitimeren. En dan heeft hij het nodig om vast te staan. Nee, hij vroeg dat teken niet omdat zijn hart ongelovig was. Omdat hij zei, Heer, het is nog niet waar. Het kan nog niet waar zijn ook. Ik geloof het alleen maar als u een teken doet. Ik geloof het alleen maar zoals de Joden zeggen, als u afkomt van het kruis, dan zullen we u geloven. Nee, nee, zo is het niet bij Gideon. Niet vanwege ongeloof, maar vanwege de zwakheid van het geloof. Zoekt hij nu een bevestiging van dat geloof. En hij zoekt die bevestiging niet bij mensen. Hij zoekt die bevestiging niet in zijn bevinding. Hij gaat zich niet met zijn bevinding op de been houden. Hij gaat niet zeggen, nu en morgen en overmorgen, ja, maar die engel heeft gezegd en 10 jaar later nog een keer herhalen, toen heeft de Heere tegen me gezegd om het daarmee te doen. Hij gaat het niet doen met redeneringen, hij gaat het doen, hij kan het alleen maar doen met een bevestiging die bij God vandaan komt. Daarom is het vragen van een teken bewijs van de echtheid van het geloof. Bewijs van de echtheid van het geloof. Als hij een eigen gemaakt geloof gehad had, dan had hij geen teken nodig gehad, want een eigen gemaakt geloof kan altijd geloven. En een eigen gemaakt geloof is altijd zeker. Maar echt geloof is omdat het vanuit het van nature ongelovige bestaan van een mens komt, in de beoefening menigmaal een zwak geloof. En daar kan alleen God wat aan doen. Vandaar dit verzoek. Nou leven wij in een andere bedeling en ik ga over het vragen van tekenen vanavond niet zo diep in, omdat er later in dit hoofdstuk nog eens een keer door Gideon tot 2 maal toe zelfs gevraagd wordt om een teken. En dan zal er nog wel meer gelegenheid zijn om over de wettigheid van het vragen van een teken te spreken. We leven trouwens in een andere bedeling. Ik zeg nu alleen, geloof vraagt bevestiging. Geloof vraagt ondersteuning. Hoe dan ook. nooit buiten het woord om. Maar dan wel, en dat is een kenmerk van het waarachtige leven der genade, maar dan wel bevestiging zoeken. Ik moet het toch zeker weten. Ik moet het toch ook bij de Heere vandaan weten. Als de Heere in de prediking of in de schriftlezing met zijn dierbare belofte komt, dan moet ik toch zekerheid hebben dat de Heere mij bedoelt. Dat het voor mij bestemd is. En daarom moet ik nauwkeurig leren acht geven op de aanwijzing. Ik moet nauwkeurig leren acht geven op alles wat de Heere zegt. Op alles wat de Heere doet. Op al de wenken van zijn voorzienigheid en van zijn bijzondere leidingen in mijn leven. En bijzonder ook letten op datgene wat de Geest tot de gemeente zegt. En zo staan naar de bevestiging. Oh, ik kan toch niet rusten in een vleeselijke gerustheid. Ik kan toch niet genoeg hebben aan een rust die ik mezelf geef. Ik kan het toch niet doen in tijden van twijfel en van aanvechting en van bestrijding. Door mezelf maar weer in herinnering te roepen. Dat heeft de Heere toen toch gezegd. En daar heb ik toch ook wel eens ondervinding van gehad. En ik heb toen toch eens een keer goed gekerkt. Ik moet toch iedere keer weer, en dat wel bij God vandaan, de bevestiging hebben. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Als God in ons leven komt, komt er vrees. Dat zien we hier ook. Als die engel aan Gideon verschijnt, dan komt er vrees. Als hij tot de ontdekking komt, het is een engel, het is God geweest, die hier bij die rots tot me sprak en die hier bij me gezeten heeft. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Dan slaat de schrik hem om het hart en hij zegt: ach Heere, Heere, nou moet ik sterven. Een Godvrezend man zegt dat, ja. Een man die de knie voor Baal niet gebogen heeft, zegt dat, ja. Want je komt nooit boven de vrees uit in je leven, zolang je in het lichaam der zonde huist. Zolang je in het lichaam der zonde vertoeft en als je in aanraking komt met de hemel, met de heerlijkheid Gods, met de majesteit, dan komt er altijd een element van schrik. De hoogheid Gods. De heiligheid is te rein van ogen, dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. De majesteit. God is zo ontzaglijk, zo geweldig. Zo heilig. En daartegenover, als je jezelf leert kennen, zo nietig, onwaardig, verdorven, schuldig. Ach, Heere, Heere. Wie onzer kan voor u bestaan? Mijn ziel gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. Een geestelijk leven waar dit element aan ontbreekt, is verdacht. Want God slaat het niet over. Ook al wordt een mens nog zo lieflijk getrokken, slaat God dit niet over. Hij leert het ons niet om menselijk, om aards van die hemelse majesteit te denken. Dat leert hij zijn volk niet. Hij mag zijn volk wel leren om kinderlijk vertrouwend van de hemelse majesteit te denken en zo tot hem op te zien en zo tot hem te spreken ook. Maar hij leert het ze nooit om aardselijk van die hemelse majesteit te denken. Er blijft altijd dat ontzaglijke moment. God is groot. God is hoog. God is heilig. En wie ben ik? Wee mij, zegt Jesaja, want ik verga, mijn ogen hebben de koning gezien. Wee mij, zegt Job, ik verfoei mij in stof en as. En van die vrees kun je jezelf niet verlossen. En geen mens kan het je wijsmaken dat dat niet nodig is. En dat we niets te vrezen hebben, want dat God toch genadig is. Dat moet ik ook alweer van God zelf horen. Maar dat zegt de Heere ook. En dat zegt hij 365 keer, heeft iemand eens uitgerekend in de Bijbel. Voor elke dag van het jaar één keer, zei hij daarbij. 365 keer staat het in de Bijbel, vrees niet. En dat is dan het vierde wat we nog zien. God neemt de vrees bij de zijnen weg, door ze van vrede te spreken. Ten diepste had Gideon toch ook weer geen reden tot vrees, waarom niet? Oh, als je kijkt naar Gideons zondig bestaan, dan heeft hij wel reden tot vrees. Maar als je let op Gideon, let als op iemand die door de Heere van eeuwigheid bemind is, dan heeft hij geen reden tot vrees. Want God is niet van plan om hem te laten omkomen. God is van plan om hem zalig te maken. En als God niet van plan was om hem zalig te maken, dan had hij zo ook nooit aan hem verschenen. Dan blijft een mens meestal in gerustheid. Maar valt de schrik in ons geweten, doordat we de Heere ontmoeten en doordat we met de heiligheid Gods in aanraking komen, doordat de Heer iets van zichzelf en van zijn heilig wezen op onze ziel afdrukt en in ons geweten drukt, dan is dat omdat de Heere wat met ons van plan is. Zo was het bij Gideon. En daarom liet de Heere hem ook niet in die vrees. Maar hij nam die vrees weg door van vrede te spreken. Gideon, ge zult niet sterven, wees er dan maar niet bang voor. Wees niet bevreesd dat dat gebeuren gaat. Daartoe ben ik niet gekomen. Ik heb u geroepen om verlossing te werken. Ik heb u geroepen om u te beloven, ik zal met u meegaan. En als God dan zo van vrede spreekt, wel, ik zei het zo pas, dan is het ook vrede. Dat had geen mens bij Gideon kunnen bereiken, dat kon alleen God bereiken. En dat heeft Gideon toen ook beseft. Want vrezend voor God heeft hij zich toch tot God gewend. Wonderlijke. Heere, nou moet ik sterven. Ach, Heere, Heere, zegt hij. Dan heb ik God gezien. O, en dat is mijn einde. En toch wendt hij zich weer tot de Heere, die dan niet meer bij hem is, want die is verdwenen, die engel. God is weggegaan uit zijn ogen en toch het eerste wat hij doet is hij valt op zijn knieën en roept God weer aan. Dat is het wonderlijke. Als God het in het hart gelegd heeft, trekt het altijd naar God toe. En al is de mens dan nog zo bevreesd en al zou hij nog zo beven en al zou hij nog zo sidderen, hij kan het toch niet laten. Hij moet naar de troon der genade. Toe, Heere, waar dan heen? Tot u alleen. En toen hoorde God. Toen hoorde God. Dan hoeft Gideon, dat is ook wonderlijk, hoeft hij niet eens allemaal te zeggen wat er in zijn hart leeft. Dan zegt hij alleen maar, ach Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel des Heeren gezien heb van aangezicht tot aangezicht. Ja, wat dan? Wat daarom? Hij zegt het niet eens, hij durft het misschien niet eens uit te spreken. Heere, Heere, omdat ik een engel des Heeren gezien heb van aangezicht tot aangezicht, moet ik nu sterven. Maar de Heere weet toch wat hij zeggen wil. De Heere weet toch wat er leeft in zijn hart. Dat is een vertroosting, al kun je het misschien niet eens onder woorden brengen. Al kun je het misschien niet eens allemaal zo zeggen, zo netjes, zo duidelijk, zo eerbiedig, zo in de goede orde. Hij weet het toch en als hij antwoord geeft, dan laat hij het merken ook dat hij het weet. Gij zult niet sterven. En als we er bang voor zijn, vanwege de ontdekking aan onszelf dat we nog eens als onwaardigen door God opzij geschoven zullen worden, als we er bang voor zijn dat de Heere toch nog eens een keer zijn handen van ons af zal trekken, als we er bang voor zijn vanwege die schrik in ons geweten dat we Gods toorn verdiend hebben en dat we de Heere door onze zonde reden gegeven hebben om ons aan ons lot over te laten, als we er bang voor zijn dat we vanwege eigen verdiensten toch nog eens een keer zullen omkomen en het misschien vanuit de schrik in onze ziel niet eens zo hard op zouden durven zeggen, maar alleen weten te roepen uit de nood van ons bestaan. Ach, Heere, Heere, dan zegt de Heer, gij zult niet sterven. Want bij u, zegt de psalm, is vergeving. Om Christus wil, mag Gideon toch leven. Om Christus wil, om de engel des verbonds en om het offer dat hij gebracht heeft. Daarom heeft hij de vrede verworven voor zijn volk. En die vrede wordt hun deel ook. Als God die afkondigt, vrede zij u. Als God die door zijn geest geeft, mijn vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. En dan doet hij het ook. We zingen Psalm 29, het zesde vers. 29, het zesde vers. Ik zou willen zingen uit de 20ste psalm, het tweede vers. Psalm 20, vers 2. Ja, wij zullen nu de gelegenheid gebruiken om met elkaar nog wat na te denken, verder na te denken en te spreken over dat wat we vanavond al voor de aandacht kregen. Wie mag daarover, wil daarover een vraag stellen? Er ligt nog een vraag van de vorige keer, ja? Oh, wou u daar eerst op doorgaan? Maar wie was die vraag ook weer? Ik weet het niet meer helemaal zeker. Ja, ja, oh, die is er nou niet. Ja, jullie zijn er wel. Ja, dat zie ik. Ja, ik kan me niet helemaal meer herinneren, maar met elkaar komen we er wel uit. Het had te maken met de kennis van de Heer Jezus en de groei in de kennis van Christus. Ja, dat was een van de aspecten ervan, niet waar, of er leven was voor de rechtvaardigmaking. Ja, zo kun je het formuleren. Iemand heeft na afloop mij ook nog aangehouden en die wilde dus op die vraag ook nog door. Ik bedoel niet op dat moment, maar die vroeg als hij nou daar toch mee doorgaat, vroeg hij erbij, ga dan bijvoorbeeld ook eens na vanuit het leven van de discipelen. Hoe het in hun leven gegaan is met de kennis van de Here en met de bewuste kennis van de vergeving van hun zonden en op grond van dat offer van Christus. Nou, dat heeft dan ook met de rechtvaardiging te maken natuurlijk. U wil, dan gaan we dus eerst even op die vraag door. Dat zou ook nog wel in een zekere zin aansluiten bij datgene wat we vanavond in Richteren 6 gevonden hebben. Want er zit natuurlijk in deze episode uit het leven van Gideon ook een stukje progressie, als ik dat zo mag noemen, in de kennis van de Here en in het, ja, het opengaan van de boodschap van het woord van God voor het hart van deze Gideon. Maar afgedacht nog of het daar nou ook allemaal zo in ligt, de schrift laat ons toch wel genoeg weten ten aanzien van de vraag die we dan moeten beantwoorden of er leven is voor de rechtvaardigmaking. Het is niet helemaal een nieuwe vraag, denk ik. Want ik geloof dat we iets dergelijks toch ook gehad hebben toen we met elkaar over de Heilige Oorlog van Bunyan nadachten, waar natuurlijk toch de rechtvaardiging en de heiliging heel uitdrukkelijk aan de orde komen. Maar dat is alweer een geruime tijd geleden en niet iedereen die er toen bij was, is er ook nu. Is er, mag ik het dan zomaar zeggen, er leven, geestelijk leven, voordat een zondaar bewust weet van zijn gerechtvaardigd zijn door het bloed van Christus? Ja, natuurlijk wel. Als we de orde des heils vasthouden zoals we die gewoon zijn vast te houden, dan moeten we zeggen, en u weet, de orde des heils, dat is de weg die de Heere kiest om het heil dat in Christus is aan een zondaar uit te delen en toe te passen door de Heilige Geest. En dat doet de Heere langs een bepaalde orde, langs een bepaalde weg. En dan begint de Heere bij ieder mens met de roeping. En laat ik dat dan nou maar de inwendige roeping mogen noemen. Ik weet wel, er is een uitwendige roeping of er is een algemene roeping, om het anders te zeggen, maar het gaat nu om degene die tot kennis der zaligheid gebracht worden, die tot het nieuwe leven gebracht worden. Daar begint de Heere. De roeping in hun leven maakt hij krachtdadig en onwederstandelijk. Nou, en dan krijg je, daar heb je alweer de verwevenheid van die verschillende aspecten van de orde des heils, dan krijg je als vanzelf de wedergeboorte. Daar waar de roeping krachtdadig en onwederstandelijk is, daar is ook de wedergeboorte. Daar is de, mag ik het dan zo noemen, de inplanting van het nieuwe leven. Daar wordt de mens van dood levend, daar wordt hij wederom geboren. Daar wordt hij een nieuw schepsel. Nou, daar begint toch het leven. Laat dat dan voor de persoon zelf onbewust zijn in die fase. Laat dat voor de persoon zelf misschien nog een geruime tijd onbewust zijn, zodat hij zich er nog geen rekenschap van kan geven. Zodat hij het in ieder geval allemaal nog niet begrijpen en verklaren en uiteenzetten kan. Maar daar is toch het beginnend leven gewerkt. Daar heeft de Heere toch de omkeer gebracht. Daar is iemand niet langer dood. Zoals hij in zijn natuurstaat was, dood in de misdaden en in de zonde. Maar daar is hij door God levend gemaakt. Daar zijn ook de uitgangen naar God, daar is de openbaring van dat nieuwe leven, misschien nog alleen maar in het verborgene, zodat anderen er nog niet veel van weten, omdat de persoon dat allemaal nog een beetje, voor zichzelf houdt, verborgen houdt, maar toch, het blijft niet verborgen. Het komt hoe langer hoe meer naar buiten, want wedergeboorte en bekering kun je ook niet van elkaar losmaken. En de openbaring van dat nieuwe leven zal vanzelf naar de aard van dat leven ook moeten blijken. Zoals leven altijd blijkt in de uitingen van dat leven. Maar daarmee heeft die persoon nog niet kennis van de Heere Jezus Christus en van de vergeving van zijn zonde. Dat is tenminste nog lang niet bij iedereen het geval. Dat is niet zeker dat iemand daar van meet af zicht op heeft en kennis van heeft. En het vereist nog heel wat meer onderwijs, heel wat meer werk van de Heilige Geest om iemand bij die dingen te brengen, om daar zijn aandacht voor te vragen en om hem dat ook toe te passen en te doen verstaan in de beleving. Nou, daar ligt tijd tussen wedergeboorte en rechtvaardiging. Maar alles wat er aan de rechtvaardiging vooraf gaat, voor zover dat werk van de Heilige Geest is dat met de zaligheid te maken heeft, dat is natuurlijk bewijs van het nieuwe leven dat er is. Alleen, en ik zou dat er wel bij willen zeggen, laten wij nou niet die twee dingen, wedergeboorte en rechtvaardiging, zodanig uit elkaar halen en tussen die twee momenten zo'n ontzaggelijke lange tijdsruimte schuiven, dat we wel over de wedergeboorte spreken, maar de rechtvaardiging eigenlijk zo'n beetje in de verte wegschuiven. Laten we ook niet de fout maken die denk ik toch door vele mensen gemaakt wordt. Theoretisch misschien niet, maar in de praktijk wel. De fout namelijk dat wij gaan denken dat als een mens dan maar wedergeboren is, dat het dan in orde is. En dat hij zich dan om die rechtvaardiging en om die bewuste kennis van de Heere Jezus en van de vergeving van zijn zonde eigenlijk niet zo druk meer hoeft te maken. Als je toch maar levend gemaakt bent en als je toch maar de kenmerken van de wedergeboorte in je leven kunt bespeuren in een droefheid naar God en in een begeerte om voor de Heere te leven en als je toch ook in je leven maar mag weten dat je de Heere lief hebt en dat er uitgangen van het hart naar hem toe zijn en dat je op grond van die dingen dan eigenlijk gerust verder kunt leven. Dat is niet naar de schrift. Ik zeg nogmaals, natuurlijk iemand die wedergeboren is, die is levend gemaakt. En dan kunnen we vragen, als iemand zou sterven die wedergeboren is, al is hij nou nog maar een uur wedergeboren, gaat hij dan naar de hemel? Ja, natuurlijk gaat hij dan naar de hemel. Maar dat zijn vragen waar we ons niet mee bezig moeten houden. Behalve in een situatie misschien dat het zich aan ons opdringt. Maar wij hebben te maken met de geopenbaarde wil van God. En de geopenbaarde wil van God is niet, en zo zegt de schrift het niet, iemand die wedergeboren is, die heeft het leven. Maar die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Met andere woorden, we zullen, punt 1, niet tussen wedergeboorte en rechtvaardiging een hele lange tijd, soms een hele levenstijd mogen inschuiven en doen alsof die rechtvaardiging maar voor 2 of 3 of voor in ieder geval een enkeling weggelegd is, maar dat er heel wat kinderen Gods zijn die zonder rechtvaardiging toch ook naar de hemel gaan, de meeste. Alsof wat we dan noemen het bekommerde christenleven eigenlijk het normale christenleven is, dat is het niet. Als u de schrift vraagt, dan zegt de schrift niet, nee, dat is het normale en daar komt het maar op aan. Die fout mogen we niet maken. En we mogen ook niet de fout maken dat wij ervan uitgaan dat als een mens dan maar wedergeboren is, dat hij dan verder dan wel gerust kan wezen. Maar natuurlijk, zeg ik, er ligt natuurlijk voorafgaande aan de rechtvaardiging ook geestelijk leven. Nou ligt tijd tussen, daar ligt onderwijs tussen, daar heeft de Heilige Geest zo de tijd voor nodig, die gebruikt hij ook. En hij doet dat naar zijn eigen welbehagen, hij doet dat naar zijn vrijmacht, hij doet dat bij de een vlugger dan bij de ander, hij doet dat bij de een langs een andere weg, langs een diepere weg dan bij de ander. Je vindt dat, en dan kom ik bij die vervolgvraag die mij dus na de vorige Bijbelkring gesteld werd, in het leven van de discipelen is dat zo? Daar hebben ze natuurlijk toch kennis van de Heere Jezus. Ja, natuurlijk hebben ze kennis van de Heere Jezus. Hoe diep, dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk uit het nieuwe leven dat door de Heilige Geest in het hart van Petrus gewerkt is, dat hij zegt, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En het is uit het nieuwe leven door de Heilige Geest dat Petrus zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, zegt de Heer Jezus dat niet als antwoord. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En als de Heer Jezus dan gaat spreken met Petrus en met de discipelen over wat hem straks te wachten staat, voor de eerste keer over zijn lijden gaat spreken, dan zegt Petrus, dat verhoede God. Dat zal geenszins gebeuren. En dan wil hij hem van de kruisweg af. Hoe komt dat? Ja, dat heeft vlees en bloed hem geopenbaard. Dat heeft hij niet van de Vader in de hemel. Dat heeft hij niet van de Heilige Geest. Want dan zou Petrus de Heer Jezus nog tegenstaan op de kruisweg. Dan zou hij zijn borgwerk nog onmogelijk maken. Dan kan Petrus niet behouden worden en niemand. En vandaar dat de Heer tegen hem moet zeggen. Eerst spreekt hij hem zalig. Zalig, zei het geest, Simon, Barjona. Dat is niet op losse gronden gebeurd. Dat is echt gegrond geweest in het werk dat de Heer Jezus bespeurde en hoorde in de belijdenis van Petrus, het werk Gods. Daar op grond daarvan sprak de Heere Petrus zalig. En diezelfde Petrus weet er toch nog zo weinig van dat hij een ogenblik later door de Heere Jezus aangesproken wordt, ga weg achter mij, Satanas. Nou, dat is nou een voorbeeld en Petrus springt er natuurlijk een beetje uit, omdat de schrift nogal wat van hem openbaart. Maar je mag aannemen dat, hier en daar wat verschillend, maar het bij al de discipelen zo langzamerhand gegaan is. En dat dat besef dat de Christus al deze dingen moest lijden en zo tot zijn heerlijkheid ingaan, dat dat besef pas langzaam gekomen is. Misschien dat het bij Johannes het snelste gekomen is. Wie zal zeggen, dat is degene die op den duur ook het diepste inzicht heeft. Maar misschien is dat ook alleen maar omdat hij het langste geleefd heeft van allemaal. Zodat hij het rijpste geworden is, ook in zijn geestelijke kennis. Wie zal het zeggen. Maar ze hebben er allemaal tijd voor gehad, nodig gehad. En de Heilige Geest heeft er in hun leven ook de tijd voor genomen. En ze waren niet allemaal in één keer op de hoogte waarop Petrus op Pinksteren stond. Maar het waren oprechte discipelen vanaf het moment dat ze geroepen waren. En vanaf het moment dat de Heere tot Matthäus, tot Levi zei, volg mij, was die een oprecht veranderd mens. Met een oprechte band aan de Heere. En vanaf het moment dat de Heere Filippus riep en dat hij Andreas riep en dat die discipelen, die twee eerste door Johannes op het Lam Gods gewezen werden en met hem meegegaan zijn en ze bleven die dag bij. En vanaf dat moment waren ze oprecht in hun keuze en oprecht in hun verbondenheid aan de Heere. Maar wat ze allemaal nog van hem moesten leren, nou dat is nogal wat geweest. Maar dat geeft ook niets. Want de Heere neemt de zijne toch op school om ze te onderwijzen. Het punt is niet als ze nog, dat ze nog zo weinig weten. Het punt is, en dat is veel belangrijker, dat ze zo hardleers zijn. En dat ze zo moeilijk vorderingen maken. En daarom zegt de Heere op een gegeven moment tegen hen, ben ik nou zo lange tijd bij u? En hebt ge mij niet gekend? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. De Heer Jezus maakt ze geen verwijt dat ze nog zo weinig weten, maar de Heer Jezus maakt ze een verwijt dat ze zo hardleers zijn. Nu gaan we naar het gedeelte dat vanavond onze aandacht vraagt. Ja, wie? Ja.
U zei van Gideon dat het een teken van het ware geloof is dat hij om een teken vroeg.
Ja.
En u zei daarbij, hij viel niet op zijn bevinding terug.
Ja.
Want u zei, nu de Heer heeft het toch gezegd.
Ja.
Mijn vraag is nu, is dat altijd een terugvallen op eigen bevinding? Wanneer daar toch in de zin weet, ik had het zelf uit zijn mond gehoord.
Dat laatste wat je daar zegt, daar heb je het eigenlijk zelf al beantwoord. Wat ik dus wilde zeggen is, Gideon die moet het bij de Heere vandaan weten. Natuurlijk, hij wist het ook bij de Heere vandaan. Dat had die engel ook gezegd. En ik zal met u zijn. En daarom zult ge de Midianieten kunnen slaan als een enig man. Maar het punt is, Gideon wil het zichzelf niet iedere keer weer voorhouden. Nee, laat ik het nog anders zeggen. Gideon wil niet in de weg van redenering, ook niet in de weg van een godsdienstige redenering, zichzelf overtuigen. Dat is wat ik bedoel als ik zeg, hij viel niet op zijn bevinding. Hij wilde liever in de toekomst ook niet op zijn bevinding terugvallen. Hij wilde objectieve gegevens hebben. Hij wilde feiten hebben waaruit het bleek, waaruit het voor hem afleesbaar en waaruit het voor de anderen in Israël ook afleesbaar was, dat de Heere inderdaad hem geroepen en gezonden had. Objectieve feiten die niet alleen maar in zijn eigen leven lagen, in zijn eigen ervaringsleven, maar die ook aanwijsbaar waren. Ik weet niet of hij een voorstelling had van hoe het dan moest gebeuren. Ik denk dat het dan toch anders gegaan is dan dat hij zich voorgesteld had. Maar de Heere geeft hem zo'n objectief gegeven. De Heere geeft hem dat vuur uit. Ja, je kunt zeggen dat heeft niemand gezien. Dat heeft Gideon alleen maar gezien. Ja, maar dat is een zwarte plek op die rotssteen geweest hoor. En die was er met de eerste regenbui niet af. Daar kon hij die mensen uit Ophraim mee naartoe nemen om te zeggen, kijk, hier is het gebeurd en zo is het gebeurd. Dat is een teken geweest waar hij dat altaar neergezet heeft, de Heere is vrede, dat ook voor een ander zichtbaar was. En zo heeft hij om de Heere om een teken gevraagd. Ik denk niet dat hij dit gedacht heeft, maar ik denk wel dat hij iets gedacht heeft in de zin, Heere, dat ik het zien mag en dat ik het een ander kan laten zien. Als je vraagt of een mens terug mag vallen op wat de Heere vroeger gedaan heeft, met de beden erbij, of wie het ik derwaarts weergeleid, dan zeg ik ja. Dat is ook zo. De Heere doet bepaalde dingen, maar, en daar heb je het dan, daarom zei ik zo pas, je hebt het in je tweede, laatste zin eigenlijk al zelf beantwoord. Als het is in de zin van Heere, u hebt het toen gedaan, u hebt het daar gedaan en dat was toch van u. En dat mag je met overtuiging zeggen en een andere keer zul je het misschien met een beetje vrees zeggen van zou, ja, was het echt van de Heere? Dan komt er misschien een vraag bij, dan kruipt die twijfel ertussenin. Je wilt toch niet loslaten, je hebt het geloofd, je hebt er moed uitgeput en je hebt er vertrouwen op gehad, maar dan... Ik heb er niet genoeg aan. Heren, doe het opnieuw. En gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Dan zeg ik niet dat dat een grond maken van wat je meegemaakt hebt is. Dan zeg ik niet dat dat een redenering is. Zo kan het geloof zichzelf wel eens aanspreken en moeten aanspreken. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Maar dan met de bedoeling om er daarmee voor de Heer te komen. Niet om er genoeg aan te hebben. Zeg, oh, de Heer heeft het toegedaan, dus nou zit het wel goed en nou komt het wel goed. Nee, altijd weer. Heer, doe het nog. Doe het weer. Doe het opnieuw. En weer ik derwaarts weer geleid. En nou wil ik er dus niet verder op ingaan, en dat is nou, dat ligt nou vlakbij, in hoeverre wij dan in deze situatie van het geestelijke leven het recht nog hebben om een teken te vragen. Ik heb dat even overwogen of ik dat hier zou doen, maar als je natuurlijk aan het eind van hoofdstuk 6 komt, dan krijg je dat dubbele verzoek van Gideon met dat vlies en dat water. en de touw fijn, dan ligt het naar mijn gedachten meer voor in de reden om dan de speciale vraag onder ogen te zien van, mag dat nog? Mag een mens een teken vragen? Mag die, ja, nou ja, wat er dan allemaal niet voor mogelijkheden zullen zijn om de wil en de weg des Heren te leren kennen, mag je dan vragen, Heren, doe dit. Ik wou dat dus nu erbuiten houden. Ik wou in ieder geval dit zeggen, wij zullen ten aanzien van de bevestiging van ons geloof nooit buiten het woord om mogen gaan. En we zullen vanuit dat woord, en dat is dus ook bij de Heren vandaan, moeten staan naar de bevestiging van het geloof. En ik denk dat dat precies hetzelfde is als wat de vraagsteller zo pas zei. Dan mag Gideon ook terug naar wat de Heren toen gedaan heeft. Maar dan mag Gideon erbij zeggen, Heren, en nu, op grond van wat u toegezegd hebt, opnieuw en nog duidelijker misschien en in deze situatie nog krachtiger tot mijn ziel spreken en de twijfels wegnemen of onmogelijk maken. Dat strijdt dus niet met elkaar, maar ik bedoel met het grondmaken van je bevinding er genoeg aan hebben. Ja?
Ja. Te staan naar de zekerheid en de bevestiging. Ik ben helemaal met u eens, hoor. Het is een kostopstel. Maar in welke verhouding moet ik dan de woorden zien die de Heer tot waarde gesproken heeft? Zoek je grote dingen, zoek je niet. Ik vind de bevestiging een enorm groot ding. Maar ik zie de verhouding niet. Of de Heer tot waarde zegt.
Dat is in Jeremia 45, hè? Dat is de profetie die de Heere gesproken heeft over de secretaris, de schrijver van Jeremia. Ik zeg dat maar even uitvoeriger bij, omdat het misschien niet iedereen helder voor de geest zal staan. Er wordt gevraagd naar aanleiding van Jeremia 45... als de profeet daar zegt tot zijn secretaris, al zo zegt de Heere, de God van Israël, van u, o Baruch, gij zegt, wee mij nu, want de Heere heeft droefenis tot mijn smart gedaan, ik ben moede van mijn zuchten en vind geen rust. Zo zult ge tot hem zeggen, zo zegt de Heere, zie, dat ik gebouwd heb, breek ik af, en dat ik geplant heb, ruk ik uit, zelfs dit ganse land. En zoudt gij uw grote dingen zoeken, zoek ze niet. Want zie, ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de Heere, maar ik zal u, uw ziel, tot een buit geven in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Naar aanleiding van deze profetie wordt gevraagd hoe het nou bestaat, dat van de ene kant in de schrift worden opgeroepen om te staan naar zekerheid, om te staan naar bevestiging. Heeft de Heere wat gezegd in ons leven, heeft de Heere wat gedaan, dan naar de bevestiging daarvan staan, zodat de mens het zeker weet. Dus, laat ik het zo even zeggen, worden we in de Bijbel opgeroepen om te staan naar grote dingen. En hier wordt tegen Baruch gezegd, zoudt gij uw grote dingen zoeken, zoek ze niet. Dus wordt er nou voor Baruch een uitzondering gemaakt? Moet die man maar geen grote dingen zoeken? Of is het zo dat, ja, wat de Heere tot Baruch zegt, hij dat eigenlijk ook tot ons allemaal zegt? Nou, daar hoef je niet naar te staan naar grote dingen. Het gaat er maar om dat je weet dat er wat gebeurd is in je leven. Ik zeg het maar even zo. Nou, hoe lossen we dat op? Als dat laatste het geval is, dan heb ik natuurlijk zo pas allemaal onzin gezegd. Als dat zo is, dat de Heere tegen Baruch bedoelt te zeggen en tegen ons wil zeggen, nee, zoek nou maar geen grote dingen, die rechtvaardiging, dat is zo'n groot stuk. En de wetenschap dat je zonde vergeven bent, zijn en dat je overgegaan bent in de borg en dat je nou voor zijn rekening ligt voor tijd en eeuwigheid en dat je van eeuwigheid gekend bent, dat zijn zulke grote stukken. Dan moet je maar niet naar staan. Zoek maar naar het eenvoudige als er maar wat gebeurd is in je leven.
Je hoort het al eens gezegd.
Jawel, zo wordt het wel eens gezegd, ja. Op grond van deze en misschien nog wel andere teksten wordt dat dan zo gezegd. Nou, u mag zelf zeggen of dat klopt met wat er dan verder in de Bijbel staat. Dan kun je je beroepen op het woord dat de Heere tot Baruch gesproken heeft. En dan ga je er bij voorbaat van uit, laat ik dat ook even zeggen, dat het dat betekent. Dan ga je er bij voorbaat van uit dat Jeremia in opdracht van de Heere tegen Baruch moet zeggen, Baruch, dat is niet belangrijk hoor, of je weet dat je recht gerechtvaardigd bent. Grote dingen, die grote dingen moet je niet zoeken. Maar het is natuurlijk de vraag of de Heere dat bedoelt te zeggen. Kan, mag ik u dat vragen, kan dat de bedoeling van de woorden Gods aan Baruch geweest zijn? Dan zeg ik nee. Want als de Heere Baruch zo zou behandelen, dan zou hij hem als een uitzondering behandelen. Hij laat het in de schrift op zoveel plaatsen duidelijk weten dat we wel naar grote dingen moeten staan, maar dan die grote dingen van het weten waar je zonde gebleven zijn, het weten dat je geborgen bent, en het weten dat de Heere op je neergezien heeft, niet zomaar in het uur der minne alleen, maar ook van eeuwigheid af al. Daarna staan om dat te mogen weten. De apostel die schrijft toch niet voor niets dat ze zullen opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Nou, dan gaat hij er al van uit dat ze kennis en genade van de Heere Jezus Christus hebben. En dan zegt hij niet, nou dan heb je toch genoeg. Nee, dan zegt hij, dan moet je nog meer, niet alleen maar beginnende kennis van de Heere Jezus hebben, maar daar ook nog in opwassen en in toenemen. En als je 90 jaar bent, moet je kunnen zeggen, de zaligheid is mij nu nader dan toen ik eerst geloofd heb. Dat is de lijn die de schrift ons wijst. Er mag geen stilstand zijn, er moet steeds... Oh, en dan weet ik wel, daar ligt natuurlijk het element van de soevereiniteit in. En daar ligt het element in dat de Heere aan de een meer geeft en aan de ander. Zoals hij aan de een meer geld en aan de ander meer talenten geeft. Zo geeft hij ook aan de een meer kennis en inzicht en enzovoort. Dat is waar. Maar de roeping is er voor allen om dat te zoeken. Dat te zoeken. Wat Petrus onder woorden brengt, benaastigt u, en dat God ook voorbarig, om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dat geldt voorbarig en dat geldt voor Jeremia, dat geldt voor Petrus, dat geldt voor allemaal. Ja, ja, als je dat... Ja. Als je het beeld van het natuurlijke leven neemt, en dat mag je doen omdat dat in de geboorte, in de wedergeboorte eigenlijk ook meespreekt, dan kun je inderdaad daaraan het idee ook al ontlenen. Hè? Leven staat naar groei, leven staat naar ontplooiing en iedereen maakt zich grotelijk zorgen als het leven op een bepaald punt stil blijft staan, als een kind... niet verder ontwikkeld, lichamelijk niet of geestelijk niet, dan zeg je, nou, daar is wat mis, er is wat mis. En dan kun je zeggen, ja, het ademt toch nog. Ja, dat zal een troost zijn voor die moeder en voor die vader die merkt dat dat kind niet meer groeit en dat het niet meer eet. Het ademt toch nog. Ja, dat is geen troost. En als je goed luistert, dan hoor je het hartje ook nog kloppen. Ja, maar dat is geen troost, want er zit geen groei in. Er zit geen voortgang in en dan gaat het mis. Dan is er wat ziek en dan is er iets dat... Ja, nou, en zo is het geestelijk ook. We kunnen niet zeggen, hij ademt toch nog geestelijk. Nee, hij moet verder. Hij moet meer. Hij moet dieper ingeleid worden. Nou, de enige conclusie die ik dan kan trekken is dat wij de grote dingen waar de Heere dan tot Baruch over spreekt, niet... betekenen de grote dingen van de rechtvaardiging, roeping en verkiezing vastmaken. Dat betekent het niet. Wat betekent het dan wel? Ja, het verband wijst het aan, denk ik. Het is een situatie van beleg. Jeruzalem wordt belegerd door de Babyloniërs. Nou, dat zal misgaan ook, tenminste van menselijk oogpunt uit bekeken. Die stad zal worden ingenomen. En... Dat heeft de Heere door middel van Jeremia dat volk laten verkondigen. U weet, Jeremia leeft tijdens de regering van de laatste koning van Juda, Zedekia. Jeremia heeft vanwege de prediking die hij gebracht heeft, de oordeelsprediking dat Jeruzalem verwoest zal worden, ook nogal wat meegemaakt. Is in de put terechtgekomen, is daardoor Ebed-Melech uitgehaald weliswaar, maar hij heeft heel wat geleden ook vanwege de boodschap die hij bracht, maar hij had geen andere boodschap. De Heere zou de zonde bezoeken, de Heere zou de stad in de handen van de Babyloniërs geven en hij zou dat volk weg laten voeren in ballingschap. Zo zegt de Heere. Nou, er is Baruch, ik lees even vers 3, er is Baruch diep bedroefd over geweest. De Heere heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Dat was een patriot, die Baruch. Dat was een man met een hart voor zijn volk, voor de stad. Hij leed eronder dat nou de boodschap was. Daar heeft Jeremia ook onder geleden. Dat is geen boodschap geweest die ze met droge ogen konden brengen. Ik ben de man die ellende gezien heeft, zegt Jeremia later. Vanwege de verbolgenheid des Heren heeft erover geweend, over de breuk van de dochter mijns volks. En vanwege die valse profeten die maar kwamen, vrede, geen gevaar. Oh, wat heeft Jeremia daar een smart over gehad. En Baruch net zo, de Heren heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Ik ben moede van mijn zucht, ik vind geen rust. En wat zou die het graag willen dat Jeruzalem gespaard bleef en dat de Heren het oordeel zou afwenden. Maar de Heren zegt, nee Baruch, dat gebeurt toch niet. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. En wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. Zelfs dit ganse land. Dit ganse land, ik doe ze allemaal weg. Die niet sterft, die gaat in ballingschap. En zoudt gij uw grote dingen zoeken? Zou je nou toch nog hopen, Baruch, dat die stad overeind bleef? Dat ik mijn toorn zou afwenden? Zoek ze niet. Maar één ding, u zult gespaard blijven. Ik zal u uw ziel tot een buit geven op alle plaatsen waar ge zult heen gaan. Dat oordeel komt en er zullen er vele sterven, Baruch, maar u zult in leven blijven. En ik zal uw ziel als een buit geven. Dat is de bedoeling. Ik kan het niet anders lezen. En zit er dan geen geestelijke strekking in? Jawel, maar niet die er dan soms aan gegeven wordt. Niet de gedachte, nou Baruch, nou moet je maar niet staan naar dit grote. En dan moet je maar niet staan naar de wetenschap van die hoge geestelijke zaken. Nee, want dan gold het ook. Je moest ook zijn roeping en verkiezing vastmaken. En dat geeft de Heere hem eigenlijk nog als een belofte mee. Ook ik zal u uw ziel als een buit uit. Nou, als dat geen grote dingen zijn. Niet waar? En die krijgt hij zomaar.
Ja, dat
lijkt
me goed.
Ik
ben
dan. Ja. Jawel, jawel. Het is goed als het zo is te noemen. Ja. Ja, wie, Kater?
Aan de aanleiding van een zeer grote
breken. Ja.
Is dat de verleden nacht niet aan de
jasje? Ja, nu gaan we dus met Jeremia 45 nog even door. Die woorden die de Heere ook tegen Baruch gesproken heeft. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. Zelfs dit ganse land. De vraag gesteld nu, is dat ook niet de beleving van Gods volk nog? Ik zei zo pas, die woorden die de Heere tot Baruch sprak, hebben die ook nog een geestelijke betekenis? Hebben die ook voor ons nog betekenis? Hebben die nog wat te zeggen in het leven van Gods kerk vandaag? Of hadden die alleen maar waarde voor Baruch? Nee, omdat ze in de schrift staan, mogen we ze ook vandaag nog toepassen. En hebben ze vandaag ook nog zin. En dan weet ik, en dat is dan ook zo'n stukje hieruit, dat nogal eens geciteerd wordt, dat toegepast wordt, dat wat de Heer hier zegt, wat ik gebouwd heb, breek ik af, wat ik geplant heb, ruk ik uit. Dat doet de Heer in zijn volk ook nog wel eens. Hij heeft het nieuwe leven in hen geplant en hij rukt het uit. En hij keert het om. Ik ben bang dat als we het zo verstaan, dat we de schrift wat opdringen. Want de Heere heeft nergens gezegd dat als het over het geestelijke leven gaat, dat hij dan dat zaad, laat ik het nou zo zeggen, wat hij geplant heeft, er weer uittrekt. Dat doet hij niet. Hij zal zijn werk wel voltooien, wel voleindigen. Maar hij gaat het niet ondersteboven keren. Ik weet wel wat ermee bedoeld wordt. Natuurlijk, het is wel eens zo in het leven van Gods kinderen, dat allerlei dingen die ze hebben meegemaakt en die ze hebben ondervonden, dat daar de kracht uitgaat en dat ze daar niet meer van leven kunnen en dat het net is alsof, niet alsof het nooit gebeurd is, maar ze kunnen er in ieder geval niet meer mee verder. Ze hebben wat nieuws nodig, ze hebben opnieuw de blijken van Gods gunst nodig. Ja, dat wel, dat is zeker, daar hebben we het zo pas al over gehad. Maar dat is nog niet dat de Heere nou uit gaat roeien wat hij gepland heeft. Dat zou betekenen afval der heiligen. En dat doet de Heere toch niet, hij laat de zijne toch niet omkomen. Wel, en als u het zo bedoelt, dan zeg ik goed, dat kan ik helemaal volgen, daar kan ik in meekomen, maar dan kun je deze woorden er denk ik niet voor gebruiken. Wel dat de Heere de kracht uit de dingen gaat halen waar je vroeger kracht uit ontvangen hebt. En dat de Heere een mens als het ware opnieuw in de engte drijft en dat hij hem opnieuw in zijn afhankelijkheid stelt om hem maar opnieuw als een bedelaar aan de troon der genade te laten vragen. Heere, denk nog eens aan me en spreek nog eens tot mijn ziel. Dat wel, maar dan ligt het er trouwens nog wel wat God gedaan heeft. En dat streept God niet door. En daar haalt, dat haalt de Heere niet weg. Dat neemt hij niet terug. Dat pakt hij niet af. Als de Heere nou toch een belofte gegeven heeft. Om nou maar zo'n voorbeeld te noemen. Echt een belofte die van hem is. Dan kan het best zijn dat je er niet meer bij kunt. Dan kan het best zijn dat er geen kracht meer vanuit. Maar hij ligt er nog wel. God heeft hem niet herroepen. Ik zal nooit herroepen. Hetgeen ik eenmaal heb gezworen. En zo rukt hij het leven der genade nooit uit. En in die zin zou ik dus dat woord toch niet durven gebruiken. Er zijn van die, verschillende van die Bijbelwoorden die een eigen leven zijn gaan leiden. Helemaal losgemaakt uit de context. Helemaal losgemaakt uit het verband waarin ze staan. En ze worden zo toegepast op allerlei situaties. Dat moeten we met de Bijbel niet doen. Nou ik daar toch over bezig ben. Zo'n woord ook van, ook uit Jeremia, Jeremia 3, 1 uit de stad en 2 uit een geslacht. Ja, dan worden er maar zo weinig zalig. Zeggen we dan 1 uit de stad en 2 uit een geslacht. Nou, maar dat bedoelt het toch helemaal niet. Zo kun je die woorden niet zomaar uit hun verband halen en ze maar te pas en te onpas gebruiken. Ik begrijp heel goed, de Heere doet dat wel eens in het leven van zijn volk. Hè? Dat hij ze losmaakt. Vooral als ze er te veel op vertrouwen, vooral als ze er genoeg aan hebben, dan dat hij de kracht eruit haalt. Maar de belofte herroept hij niet en het genadewerk breekt hij nooit af.
Mag ik dat boezemgedachte?
Boezemgedachte?
Ja, van iets dat je zo zelf graag vindt dat je dat bij je wil houden, dat je daar genoeg aan hebt.
Ik weet niet of je dat boezemgedachte moet noemen. Iets wat je dus, dat je dus met bepaalde Bijbelwoorden eigenlijk een bepaalde uitleg geeft om, en dat die nou eenmaal, op de een of andere manier dierbaar geworden is. En, je mag dat voor mij wel boezemgedachte noemen, Maar ik denk dat we ons wat dat betreft altijd weer eerlijk moeten afvragen, bedoelt de Heere dat nou? Met alles, er zijn een hoop van die dingen en er worden ook wel eens teksten helemaal verkeerd geciteerd. Helemaal, niet alleen verkeerd geciteerd uit hun verband gerukt, maar zelfs op een verkeerde manier genoemd. Dat staat ergens in de Bijbel, zeggen ze dan wel eens tegen je. Ik weet een klein beetje van de Bijbel af, maar dan heb ik het nooit gelezen. Dan heb ik het bijvoorbeeld, dan misschien wel net zoiets, maar dan heel van die dingen van, alsof dat in de Bijbel staat. Nee, alles staat niet in de Bijbel. En zeker niet wat wij denken staat niet allemaal in de Bijbel. Ook al zijn het stichtelijke waarheden, moeten we toch nog vragen, zegt de Heere dat nou? En is dat nou de bedoeling? Goed. Ja? Wie is er nu? Ja?
Dan dacht ik toch dat we het zuiverste zouden werken. Zoals Gideon verwerkt heeft om bevestiging te vragen.
Ja.
Want er wordt gesproken over die verschillende uitleg van Gods woord.
Ja,
Maar er wordt ook heel verschillend gesproken over de beleving van de ziel.
Ja.
Bijvoorbeeld, de een die zegt dat de Christus aan de ziel openbaar is door het woord. Een ander zegt het is geschied door de belofte.
Ja.
En een ander die zegt dat hij het heeft beleefd in de persoon.
Ja.
En als er nu niet recht licht over ligt, dan ga je toch ook makkelijk dingen zeggen die in feite niet gebeurd zijn.
Ja. Ja.
En als er nu een vragen mag weten of dat de Heer ons wel onderrichtte wat wij van hem hebben ontvangen, dan gaan we toch wel wat voorzichtiger en zuiverder.
Ja. Ja.
Want anders moet je later dingen terug gaan nemen die je gezegd hebt,
ja,
dat toch dat geen waarde weet.
Ja. Ja. Nou kan het natuurlijk wezen om hier even op door te gaan. Ik ben het helemaal met u eens. Je moet altijd, ik denk dat dat een stuk, ja, godsvrucht ook is. Altijd maar weer vragen, zo zegt de dichter het ook. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan mocht keren. Zou het ook niet zo zijn in het leven van Gods oprechte kinderen dat ze, ik zal niet zeggen altijd, maar wel als ze op hun plaats zijn, ook niet anders willen spreken dan wat het woord zegt. En zoals de Heere het zegt. Dat is, als het goed is, in het leven van alle die er wat van geleerd hebben, toch ook de kracht geworden. Gods woord is voor hen het middel geweest waardoor de Heere tot hen kwam en waardoor hij tot hen sprak. En in hoeverre dat dan gegaan is, in de belofte of in de persoon van de Heere Jezus Christus, maakt in feite nog niet zoveel verschil. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar het zal moeten zijn, ja, wat ik zo pas zei, het vastgemaakt worden en het leren wandelen in de weg van het woord en van Gods getuigenissen. Als je daarvan afwijkt, het zij door eigen wijsheid, en laten we dat nou maar eerlijk tegen elkaar zeggen ook, de een heeft er misschien meer last van dan de ander, maar we zijn allemaal natuurlijk eigenwijze mensen. En als de Heer één ding tegen ons gezegd heeft, dan denken we dan gelijk 10 dingen weten. Niet waar, dat zit erin. We zijn uiteindelijk allemaal opgeblazen. Het is genade als de Heer ons ootmoedig maakt en als hij ons ootmoedig houdt. En dat wij dus inderdaad ook leren zeggen en leren beleven dat we er zo weinig van weten. Want anders dan trappen we in het gat waar de discipelen in getrapt hebben, al verschillende keren voordat ze echt tot rechte kennis kwamen. Ik denk ook dat we voorzichtig moeten zijn om niet verder te spreken, als het gaat over de bevinding tenminste, dan wat we geleerd hebben. Maar, en dan zeg ik een woord ter vergoelijking van fouten die misschien gemaakt worden. Want Gods kind kan best een uitdrukking gebruiken en een woord spreken op een bepaald moment, sprekend over zijn eigen zielenleven, sprekend over bepaalde ondervindingen, kan die best iets zeggen wat niet helemaal klopt. En dat geeft ook niet. Dat geeft ook niet. Als iemand in de liefde dwaalt, neemt de Heer het hem niet kwalijk. Als die er maar niet eigenwijs bij wordt. En dan gaat zeggen, of de houding gaat aannemen van, en omdat ik het nou zeg, moet iedereen het zo zeggen en dan moet iedereen het zo vinden. Dat is natuurlijk niet juist. Maar als hij het vanuit de ootmoed en vanuit de liefde tot de Heere vertelt, dan kan iemand mij best zeggen van, ik heb de Heere leren kennen in de persoon en een ander, ik heb hem in de belofte. Want het kon wel eens wezen dat ze met andere woorden toch hetzelfde bedoelen. Als je ze uit laat praten. He, dat kan ook. Maar als iemand op dat punt misschien zich wat ongelukkig uitdrukt en misschien wat een beetje al te individualistisch uitdrukt misschien, dan zou ik zeggen, nou, het geeft ook niet. Het geeft ook niet. Als het fout is dan, en hij is op school, dan haalt de Heer die fout er wel weer een keer uit ook. Hè? Ja, dan wordt die letter die hij nou fout schrijft door de onderwijzer, door de Heilige Geest, nog wel eens een keer goed onderwezen. Dan komt dat wel goed. Als je maar op school bent, hè.
Mm-hmm. En dan ging hij daar vertellen. Ja. En spontaniteit dat het pas gebeurd wordt.
Ja.
En toen zei die oude man tegen ons, de meubeltjes die waren er allemaal wel, maar er staan nog verwacht.
Ja. Het is nog niet allemaal op zijn plaats. Ja, dat kan ook, ja. Nou, dat is toch niet erg? He? Nee, daarom. We zullen gaan besluiten met het zingen van Psalm 89, het zevende vers. Wil broeder Kater met ons danken straks?
Samen zijn. Wat past uw grote naam, om het moedig te herkennen, voor al de weldaden en zegeningen, Heere, die gij ons tot hiertoe hebt willen schenken. Wat bent u nog nederbuigend goed over ons geweest, Heeren, dat u ons de gelegenheid, maar ook de genegenheid des harten, hebt willen schenken dat we weer naar uw woord hebben mogen luisteren. Wat past uw grote naam daarvoor, ootmoedig te herkennen, heren. En heer, u hebt uw dienaar weer willen helpen en willen bekwamen voor de arbeid die op zijn schouders gelegd, heren. Wat is dat groot? En het is ook de begeerte van zijn hart om dit in het midden van de gemeente te mogen doen, heren. Maar nu wacht het alles op uw zegen. En daarom smeken wij het ootmoedelijk van u. Heren, zou u die lessen die we weer deze avond vanuit uw woord door middel van uw knecht naar ons toegekomen zijn, mee mogen nemen naar huis. En het mocht u behagen, heren, zou u dan zelf die lessen, kon het zijn, in ons ieder persoonlijk leven willen uitwerken, omdat er nog winst vooruit geboren zou mogen worden, heren. Voor het eerst of bij vernieuwing zou u dat nog willen werken. Uit vrije ontferming, heren, dat hebben we niet verdiend. En we zijn het ook niet meer waardig dat je naar ons zou willen gedenken. Maar anderzijds, heren, tot wie zijn wij anders heen gaan? Gij toch alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Maar dat het alles nog zou mogen strekken, heren, dat is het allergrootste tot eer en verheerlijking. Van uw driemaal heilige naam zou u het dan nog willen schenken, uit vrije ontferming. Heren, wil u ons dan zo tezamen gedenken? We mochten de zieken aan u bevelen, u weet wie ze zijn. Wil u de middelen die we aangewend worden believen te zegenen, heer, en de roepstem nog willen heiligen aan hun hart? En wil u de weduwnaren gedenken, heren? U weet wie het zijn en u weet van alle omstandigheden af. En u kunt u meer troosten dan een moeder haar kinderen kan troosten, heren. Zou u dat hen willen doen ervaren? Bijzonder mochten we dienaar aan u bevelen, ook met zijn kinderen, heren, gij weet van alle omstandigheden af. Zou u hen ook bijzonder goed aan nabij willen zijn, heren, ja, dat hij zelf ook hemelse lessen door uw geest voor eigen hart en leven bij vernieuwing zou mogen ervaren. Brei over zijn kinderen ook uit vrije ontferming. U vleugelen over hen tezamen uit, heren. Ja, over ons allen, want onder uw vleugelen is toch alleen maar genezing. En wil u ons dan zo voorts gedenken. Wanneer we de plaats weer gaan verlaten, wil u ons brengen op de plaats onze bestemming. En wil ons ook in de komende nacht nog voor uw rekening willen nemen. En kon het zijn nog willen verblijden door uw daden in de wegneming van al onze zonden. Dit vragen we alleen om Jezus' willen, amen.